Welkom bij Radio Maria.
Es ist unser göttliches Recht, dass wir über uns selbst bestimmen.
Zügle deine Zunge, Hildegard.
If you find your mother, what will you say? I'm just...
Mr. Lawson, I...
Look, Sid! Stay out of it!
I know where your birth mother is.
Katovisie. De filmkeuze van Radio Maria. U gebracht door Marianne.
Welkom, beste luisteraars, in dit filmprogramma van Radio Maria. Vandaag bespreken we de Amerikaanse christelijke dramafilm War Room. De film werd geschreven door twee broers, Alex en Stephen Kendrick, en geregisseerd door Alex Kendrick. We kennen hen van verschillende christelijke films zoals Fireproof, Facing the Giants en Courageous. De titel van deze film, War Room, kunnen we vertalen naar Oorlogskamer. Over de keuze van de titel van deze film zegt regisseur Alex Kendrick: "We noemden het War Room, omdat we, net als militairen, God moeten zoeken voor de juiste strategie voordat we de strijd aangaan." Heel deze film gaat eigenlijk over de kracht en het belang van het gebed. War Room vertelt het verhaal van Tony en Elizabeth Jordan, een gehuwd koppel dat zeer succesvol is. Ze hebben veel geld, een prachtig groot huis en een mooie dochter, Danielle. Achter het mooi plaatje van het perfect gezinnetje is echter de verhouding tussen Tony en zijn vrouw zeer gespannen. Hij werkt zeer hard als farmaceutische verkoper en is bijna nooit thuis voor zijn dochter. Ook Elisabeth werkt heel regelmatig als makelaar. Hun dochtertje gaat daarom vaak logeren en spelen bij een buur. Elisabeth is dus een makelaar. En op een dag moet ze het huis van een oudere vrouw, Miss Clara, verkopen. Deze oudere vrouw merkt dat Elisabeth zeer onrustig is innerlijk en heel veel stress heeft. Na enkele gesprekken vraagt Miss Clara aan Elisabeth om voor haar huwelijk te vechten en dit op één manier, te bidden voor haar man, Tony. We gaan luisteren naar een stukje muziek van de film, geschreven door Paul Mills. Hij is een Amerikaanse componist die onder andere de muziek schreef voor christelijke films zoals I Can Only Imagine, Overcomer, October Baby en nog verschillende films. Voor de muziek in deze film, War Room, heeft hij een award gekregen. Laten we er dus eventjes tussenuit gaan met wat muziek uit deze film en zo dadelijk vertellen we het verhaal van de film.
Thank you.
war. It's been a part of humanity in every age. We fight for power, for riches, for rights, or for freedom. There always seems to be something to fight for. But one thing has remained true of every war. Behind the field of battle, someone has developed a strategy. This was part of my husband's role in the army. He would look at what the enemy was doing, then begin putting together the resources and a plan to fight against them.
Oorlog. Het maakt deel uit van de mensheid. We vechten voor macht, rijkdom, rechten of vrijheid. Er is altijd wel iets om voor te vechten. Maar voor elke oorlog geldt één ding. Achter het slagveld ontwikkelde iemand een strategie. Dat was de rol van mijn man in het leger. Hij analyseerde de vijand en zorgde dan voor de middelen en een plan om hem te bestrijden. Een cruciale rol, tot hij aan een hartaanval stierf. Het was een zware tijd voor ons, voor mij en onze zoon. Ik werd eraan herinnerd dat sterven bij het leven hoort en dat we ons leven nooit voor lief mogen nemen. Leo is ondertussen al 40 jaar dood, maar ik hou vast aan de lessen die ik toen heb geleerd. Het verbaast me. We leveren zoveel strijd over geld, controle of gevoelskwesties, maar als niemand vecht op de juiste manier of begrijpt tegen wie hij het opneemt. Om de strijd te winnen heb je de juiste strategie en hulpmiddelen nodig, want winnen doe je niet toevallig.
He was a crucial part of this process until a heart attack claimed his life. That was a hard time for me and our son. I was reminded that death is a part of life and that the life we're given should never be taken for granted. It's been 40 years since Leo passed, but I still hold on to the many lessons I learned from that time. I find myself amazed that of the many battles we engage in today, be it money, control, or matters of the heart, very few of us know how to fight the right way or understand who we're really fighting against. To win any battle, you've got to have the right strategy and resources, because victories don't come by accident.
Elizabeth Jordan is een makelaar. Haar man, Tony Jordan, is een farmaceutisch verkoper. Ze hebben allebei een drukke job en Tony moet zeer regelmatig reizen. Samen hebben ze een dochter, Danielle. Op een dag komt Danielle thuis van school. Ze heeft haar rapport bij. Mama, hier ben ik, Danielle. Ik heb mijn rapport. Ik heb nog steeds 1-6. Oh, maar verder heb je alleen 9's, antwoordt de moeder. 1-6 voor rekenen is toch niet zo erg? En nu heb je de zomer vrij.
Mom? I'm in here, Danielle.
Here's my last report card. I still got 1C.
Oh, baby. You have an A in everything else. 1C in math is not that bad.
At least you got a break for the summer, right?
Danielle moet de tafel gaan dekken. Zometeen zal haar vader thuiskomen en zal ze haar rapport ook aan hem moeten tonen. Danielle is een beetje bang voor de reactie van haar vader.
Hey, Daddy.
Hey, Danielle.
I got my last report card. I made all A's except for 1C.
Hallo, papa. Hey, Danielle. Hier is mijn rapport. Allemaal 9's. En 1-6. Maar Tony luistert niet naar wat zijn dochter zegt. Hij gaat gelijk naar zijn vrouw en vraagt. Ik zie dat je $5000 van ons spaargeld op jouw rekening hebt gezet. Help je je zus nou weer? Jij gaf al zoveel aan jouw familie, zegt Elisabeth. Mijn zus heeft het harder nodig dan je ouders. Mijn ouders zijn oud, zegt Tony. Je zus, haar man, is een nietsnut. Te lui om te werken.
I just got a notification that you moved $5000 from our savings into your checking account. That better not be so you can prop up your sister again.
You just gave that much money to your family last month. And my sister needs it more than your parents do.
My parents are elderly. Okay, your sister married a bum, and I'm not supporting someone who's too lazy to work.
Darren is not a bum.
En ze maken ruzie. Danielle kijkt verdrietig en gaat weg. En dan zegt Tony, geef ze je eigen geld maar niet het mijne. Het jouwe? Vraagt Elisabeth. We zetten toch allebei geld op de rekening? Ik verdien 4 keer zoveel als jij, zegt Tony. Vraag het me voor je geld afhaalt. Kunnen nu gewoon eten? Vraagt Elisabeth. Eet maar, ik ga sporten. En Tony verlaat het huis.
Because if you want to give them what you make, that's fine. But you're not giving them my money.
Your money? The last time I checked, we both put money into that account.
And the last time I checked, I make 4 times what you do. So you don't move a cent out of that account without asking me first.
Can we please just eat dinner?
You know what? Go ahead. Go on to the gym.
Tony gaat samen met enkele vrienden basketten. Na het spel, die ze winnen, vraagt een van zijn vrienden als alles in orde is. Hierop antwoordt hij, ja, waarom? En een vriend zegt, je speelde agressief. Dan speel ik beter, zegt Tony. Je gaf de bal niet af, ik kreeg geen bal van jou. Ik moest stoom afblazen. Nu niet meer, zegt Tony, ik moet weg. Kom je naar de kerk? Vraagt zijn vriend. Misschien. Ja, misschien betekent niet dus.
You alright, dog?
Yeah, why?
You look like you're playing a little mad tonight.
So? You know that means I play better.
Better means ball hog? Dude, I can't get a pass from you. It'd be easier to baptize a cat.
I just need you to blow off a little steam, okay?
I hope you're done.
I gotta go.
Yo. You coming to church, right?
Maybe.
Maybe means no.
Het is zondag. Tijd om naar de kerk te gaan. Het gezin Jordan gaat er naartoe. Daar zegt de voorganger het volgende. Gods goedkeuring kun je niet kopen of manipuleren. Er zijn kerkgangers die zonder de Heer in hun hart komen. Ze denken met mooie kleren en een vrome glimlach indruk te maken op God. God zoekt mensen die Hem met heel hun hart zoeken. Dus het komt hierop neer. We zoeken hem of niet. God kent het verschil en dat moeten wij ook.
The favor of God can't be bought, traded or manipulated because people still come to church with their hearts totally distant from the Lord, but they think they could put on their Sunday best and throw a super spiritual smile on their face and impress God. God is looking for people who will seek him with a whole heart. So it all comes down to this. We either seek him or we don't. And God surely knows the difference between the two. And so should we.
Het gezin zit aan tafel. Elisabeth vertelt haar dochter dat ze haar morgen naar het clubhuis zal afzetten, omdat ze moet gaan werken. Hierop vraagt het meisje als Jennifer mee mag. Tony vraagt aan zijn dochter wie Jennifer is en Danielle vertelt dat het een vriendinnetje is van het touwspringteam. Tony, haar vader, wist niet dat zijn dochter bij het touwspringteam zat. En hierop zegt Elisabeth...
Tony, you should go see her practice tomorrow. She's really very good.
I'm out of town this week.
When were you going to tell me?
I just did.
Tony, I know you're the company's top salesman, but in order for this family to function, we have to communicate. Thought you'd be here this week.
Well, if you want to continue to live in this house, I have to make sales, and that means being flexible.
Je moet morgen gaan kijken, ze is echt goed. Ik ben deze week weg, antwoordt Tony. En wanneer ging je dat zeggen? Vraagt Elisabeth. Ik heb het juist gezegd. Tony, antwoordt Elisabeth, ik weet dat je de topverkoper van het bedrijf bent, dat je goed in je werk bent, maar als je wilt dat het hier goed draait, moeten we wel communiceren. Ik dacht dat je thuis was deze week. Als je hier wilt blijven wonen, antwoordt Tony, moet ik verkopen en dus flexibel zijn. Danielle is stil. Ze kijkt verdrietig naar haar bord. We zijn enkele dagen later. Elisabeth is onderweg naar een klant, mevrouw Clara Williams. Ze moet het huis van deze oudere vrouw verkopen. Elisabeth gaat het huis binnen.
This is a beautiful house.
I think so too. Built in 1905. And I've lived here almost 50 years. Leo added that sun porch on the back all by himself.
Oh, this must be Leo.
That's Leo. We were married for 14 years before he died. He had just been promoted to captain before that picture was taken. He was so handsome in that uniform. He's fine, ain't he? Yes, we wanted 5 or 6 children, but the Lord only gave us Clive, because he was all I could handle.
Wat een prachtig huis, zegt ze. Dat vind ik ook, zegt Miss Clara. Het is in 1905 gebouwd. En ik woon hier al bijna 50 jaar. Leo heeft de veranda zelf gebouwd. En terwijl ze naar foto's kijkt die op de muur hangen, zegt Elisabeth, dit moet Leo zijn. Miss Clara antwoordt, dat is Leo. We waren 14 jaar getrouwd toen hij stierf. Hij was net bevorderd tot kapitein. Oh, hij was zo knap in dat uniform. Een mooie man, hè? We wilden 5 of 6 kinderen, maar de Heer gaf ons alleen Clyde. Meer kon ik niet aan. En Clara geeft een rondtour in haar huis. Ze vertelt aan Elisabeth dat ze verhuist omdat ze de trappen niet meer op kan. Ze gaat bij haar zoon Clyde wonen. Elisabeth vindt de vrouw zeer vriendelijk. Ze bekijkt het huis en noteert alle nodige informatie. 3 slaapkamers, 2 badkamers en ze neemt ook enkele foto's. Wanneer ze terug op de benedenverdieping zijn, ziet Elisabeth een muur vol met kadertjes. Dit is fascinerend, zegt Elisabeth. Verhoorde gebeden, zegt Clara. Mijn herinneringsmuur. Als het niet goed gaat, kijk ik ernaar en weet ik weer dat God alles in de hand heeft. Dat geeft me moed. Elisabeth zucht en fluistert. Dat kan ik ook wel gebruiken.
This is fascinating, Miss Clara.
Oh, that's my wall of remembrance. And when things aren't going so well, I look back on it. And I'm reminded that God is still in control. It encourages me.
I sure could use some of that.
Ze spreken af de volgende dag om 10 uur om de prijzen van gelijkaardige huizen te bekijken en om zo ook een verkoopprijs te bepalen. Maar Clara heeft gehoord hoe Elisabeth in een zucht had gezegd dat ze die moed en steun van God wel zou kunnen gebruiken. Tony Jordan, de man van Elisabeth, is op zakenreis. Hij brengt medicijnendoosjes, monsters, naar dokters en ziekenhuizen. Wanneer hij zo'n pakket afgeeft, tekent het ziekenhuis of de dokter om te melden dat de monsters afgegeven zijn. Een veiligheidsmaatregel. De volgende dag gaat Elisabeth terug naar de oude vrouw, Clara. Clara stelt enkele vragen aan Elisabeth die ze een beetje vreemd vindt. Ze vraagt naar wat haar man doet, als ze kinderen hebben en als ze naar de kerk gaan. En hierop antwoordt Elisabeth dat ze al 16 jaar getrouwd is met haar man. Ze hebben een dochter, Danielle, die 10 jaar oud is. En soms gaan ze naar de kerk. Wanneer Clara nog persoonlijke vragen stelt, zegt Elisabeth dat ze haar gewoon wil helpen om haar huis te verkopen. Daarom is ze ook hier. Clara gaat koffie halen. En vanuit de keuken vraagt ze naar het gebedsleven van Elisabeth.
So if I asked you what your prayer life was like, would you say that it was hot or cold?
I don't know that I would say it's hot. I mean, we're like most people. We have full schedules. We work. But I would consider myself a spiritual person. I'm not hot, but I'm not cold either. Just, you know, somewhere in the middle.
En als ik je naar je gebedsleven vroeg, zou je dan warm of koud zeggen? Vraagt Clara. Wel, het is niet bepaald warm. Net als de meesten hebben we het druk, maar ik ben wel gelovig. Niet warm of koud, ergens ertussenin. Even later brengt Clara de koffie. Wanneer Elisabeth ervan wil drinken, verschiet ze. Drinkt u graag lauwe koffie? Die van mij is warm, antwoordt Clara. Elisabeth, mensen drinken warme of koude koffie. Niemand lust hem lauw, zelfs de Heer niet. Je hebt een punt, zegt Elisabeth. Maar waarom vraag je zo naar mijn privéleven?
Miss Clara, you like your coffee room temperature?
No, baby, mine's hot. Elizabeth, people drink their coffee. Hot or cold, but nobody likes it lukewarm, not even the Lord.
Point taken, Miss Clara. But why do you feel the need to examine my personal life?
Because I've been where you are. And you don't have to step on the same landmines that I did.
En dan vertelt Clara dat ze ook heeft meegemaakt wat Elisabeth heeft meegemaakt. Trap niet op dezelfde landmijnen als ik, zegt ze. Elisabeth staat versteld. Wat? Hoe? En dan vraagt ze het volgende aan Clara. Op welke landmijnen kan ik dan trappen? Zeg je het maar, antwoordt Clara. Als je één ding in je leven kon verbeteren, wat zou dat zijn? Eén ding maar, zegt Elisabeth. Dan mijn huwelijk. Ruzie maken kunnen we goed. Dat denk ik niet, zegt Clara. Pardon? Je hebt veel ruzie, maar je vecht niet goed. Elk echtpaar heeft soms problemen. Je denkt vast nooit dat je hebt gewonnen als jullie ruzie hebben gehad, zegt Clara.
What landmines do you think I might step on?
You tell me. Now, if there was one thing in your life that you could make better, what would it be?
Just one? Well, I probably have to say my marriage. There's one thing we do well. It's fight.
No, I don't think you do.
I'm sorry?
Just because you argue a lot doesn't mean that you fight well. Every couple has some friction every now and then. But I bet that you never feel like you've won after you had an argument with your husband.
Hoe vaak bid je voor je man? Vraagt ze nog. Bijna nooit, antwoordt Elisabeth. Elisabeth, ik laat je nu mijn lievelingsplek in dit huis zien. Hier vecht ik. Het is een kast. Dit is mijn war room, zegt Clara.
Can I ask you how much you pray for your husband?
Well, very little.
Elisabeth, I think it's time for me to show you my favorite place in this house. Now, this is where I do my fighting.
A closet.
I call it my war room.
Clara legt uit dat ze een gebedsstrategie heeft. Vroeger deed ze wat Elisabeth en haar man nu doen, maar bereikte er niets mee. Ze verdiepte zich in de Heilige Schrift. En God liet me zien, zegt ze, dat moeilijk werk niet mijn taak was. Alleen Hij kan dat. Mijn taak was Hem zoeken, vertrouwen en naar Zijn woord leven.
Now I used to do what you and your husband are doing, but it got me nowhere. And then I really started studying what the scriptures say. And God showed me that it wasn't my job to do the heavy lifting. No, that was something that only He could do. It was my job to seek Him, to trust Him, and to stand on His word.
Elisabeth is overdonderd. Ze bewondert het, maar vertelt dat ze zelf geen tijd heeft om zoveel te bidden. Hierop antwoordt Clara dat als ze 1 uur per week voor haar vrijmaakt, ze haar zal leren vechten op de juiste manier en met de juiste wapens. Elisabeth bedankt de vrouw, vertelt dat ze het huis zal verkopen, maar over het andere wil ze nog nadenken. Op een dag is Elisabeth alleen thuis. Plots komt haar dochter thuis, samen met een vriendinnetje. Ze gaan naar haar kamer en praten samen. Elisabeth hoort ze, gaat naar boven om goeiedag te zeggen, maar dan hoort ze haar dochter iets vertellen tegen dat vriendinnetje.
I wish I lived at your house. Whenever my parents are together, they just fight.
Woonde ik maar bij jou. Mijn ouders die maken alleen maar ruzie. Elisabeth is verschoten van wat haar dochter zei. 'S avonds gaat ze met haar dochter spreken.
Danielle. You know we love you, right? That wasn't very convincing.
Mom, I think you love me a little bit.
A little bit? Danielle, you're my daughter. You're the most important thing in the whole world to me. You gotta believe that.
Je weet dat we van je houden, hè? Maar Danielle reageert amper. Dat was niet zo'n overtuigend antwoord, zegt Elisabeth een beetje verbaasd. Ik denk wel dat je een beetje van me houdt. Een beetje? Antwoordt Elisabeth. Je bent mijn dochter. Niets is zo belangrijk als jij. Echt. En dan vraagt Danielle enkele vragen aan haar moeder. Hoe heet mijn team? De Firecrackers. Dat was vorig jaar, antwoordt Danielle. Wat zijn onze kleuren? Welke trucs heb ik net geleerd? En Danielle gaat verder, terwijl de tranen over haar wangen rollen. Wie is mijn nieuwe coach? Welke prijs won ik vorige week? Heb je een prijs gewonnen? Het spijt me zo erg. Het spijt me zo, herhaalt Elisabeth met tranen in haar ogen. Het spijt me zo.
What's my team name?
The Firecrackers.
That was last year. What are our colors?
Mm.
What jump rope trick did I just learn to do? Who's my new coach? What award did I win last week on my team?
You won an award last week? Danielle, I'm so sorry. I'm so sorry. I'm so sorry.
De volgende dag gaat Elisabeth terug naar Clara, de oude vrouw die haar huis verkoopt. Ze vertelt er het voorval met haar dochter en klaagt wat over haar man.
Her heart is just breaking and I was completely unaware. Tony, he's completely unaware. That man is running out of time, Miss Clara. He's off in his own world being top salesman somewhere while his daughter is growing more and more callous to him every day. He shows no interest in anybody but himself. And another thing, I don't have proof of this, but if he's not getting it from me, he's got to be getting it from somebody. He makes all these little flirtatious comments to other women that just
Elizabeth.
Makes...
Haar hart breekt en ik wist het niet. Tony al helemaal niet. Hij heeft bijna geen tijd meer. Hij leeft in zijn eigen wereld terwijl zijn dochter van hem vervreemdt. Hij denkt alleen aan zichzelf. En ik kan niks bewijzen, maar ik denk dat hij een andere vrouw heeft. Clara onderbreekt haar meteen. Vertel eens, welk deel van ons 1 uur samen zeur je over je man? En hoe lang praten we over wat de heer kan doen? Het spijt me, zegt Elisabeth. Ik word zo boos als ik eraan denk. Je gedachten over je man zijn bijna allemaal negatief, hè? Vraagt Clara. Hij doet zo vaak of hij mijn vijand is, antwoordt Elisabeth. Je vecht tegen de verkeerde vijand. Je man maakt fouten, zoals jij, maar hij is je vijand niet.
Just so I know, how much of the 1 hour we got together today are you going to spend whining about your husband and how much we going to spend on what the Lord can do about it?
I'm sorry, Miss Clara. I just get so wound up the more I think about it.
Your thoughts about your husband are almost entirely negative, aren't they?
He acts like an enemy to me.
See, you're fighting the wrong enemy. Now, your husband certainly has his issues, but he's not your enemy.
En Clara vertelt over haar huwelijk.
When I fought against my husband, I was fighting against my own marriage and my family. Now, I tried for years to fix Leo, but I couldn't do it.
Well, I haven't got anywhere with Tony.
'Cause it's not your job. Who said that it was your responsibility to fix Tony? It's your job to love him, to respect him, and to pray for the man. God knows he needs it. And men don't like it when their women's always trying to fix them.
Toen ik tegen mijn man vocht, vocht ik tegen mijn eigen huwelijk en mijn gezin. Jaren probeerde ik Leo te veranderen, maar dat ging niet. Het lukt met Tony ook niet, antwoordt Elisabeth. Wel, dat is je taak ook niet. Wie zegt dat jij Tony moet veranderen? Je moet van hem houden, hem respecteren en voor hem bidden. God weet dat dat nodig is. Mannen willen zeker niet dat hun vrouw hen altijd probeert te veranderen, zegt Clara. Clara zegt dan nog, Elisabeth, je moet God smeken om te doen wat alleen hij kan doen. En dan moet je hem zijn gang laten gaan.
Elizabeth, you got to plead with God so that he can do what only he can do. And then you got to get out of the way and let him do it.
Clara geeft een schriftje mee. Een verzameling van haar favoriete Bijbelpassages en een strijdplan om voor haar gezin te bidden. En Elisabeth begint eraan. Ze probeert een lijstje te maken waar ze voor wil bidden.
Thank you.
Een tijdje later gaat Tony, de man van Elisabeth, sporten met een van zijn vrienden. Deze persoon, Mike, merkt dat Tony het moeilijk heeft zodra ze over zijn vrouw beginnen. En dan vertelt hij aan zijn vriend: Mike, ik ben haar beu. Zo, ik heb het gezegd. Ik ben haar problemen zat. Dat hoort bij het huwelijk, Tony. Het is geen buffet waaruit je kunt kiezen. Je krijgt alles, je krijgt de volledige persoon, zegt Mike.
Mike, I'm just tired of her, okay? All right, I said it. I'm just tired of her junk.
Her junk? Dude, you married her junk and all. It's not like some sort of buffet where you get to pick and choose what you want. You get all of her, bro.
Maar Tony wil er niet over spreken. Een tijd later gaat Elisabeth naar het park met Clara. Danielle gaat ook mee. Daarna gaan ze naar het huis van Clara, waar ze nog wat bijpraten. Elisabeth krijgt ook een taak. Even een lijst maken van alle dingen die Tony verkeerd zou gedaan hebben. Na een tijdje heeft Elisabeth 3 volle pagina's volgeschreven. Dan vraagt Clara het volgende. Houdt God na al die fouten nog van Tony? Hierop antwoordt Elisabeth met wat tegenzin, ja. Daarna vraagt de oude vrouw aan Elisabeth als zij nog liefde voelt voor haar man. En daar antwoordt ze op, er is liefde in mijn hart, begraven onder heel veel frustraties. Dan moet hij genade krijgen, zegt Clara. Als hij genade verdient, zegt Elisabeth. En hierop antwoordt Clara, verdien jij genade? En Clara vertelt verder. Volgens de Bijbel is geen enkel mens rechtschapen. We hebben allemaal gezondigd, dus niemand verdient genade. Maar iedereen wil door God worden vergeven. Elisabeth, het komt hierop neer. Jezus heeft zijn bloed gegeven. Hij is gestorven voor jou, zelfs toen je dat niet verdiende. Hij verrees en biedt vergiffenis en redding aan ieder die zich tot hem keert. Maar in de Bijbel staat ook dat we geen vergiffenis mogen vragen als we de anderen niet vergeven. Dat weet ik ook, zegt Elisabeth, maar het is zo moeilijk. Dat is het ook, zegt Clara.
The Bible says that no one is righteous, not even one, for we have all sinned. So, really, none of us deserve grace. But we all still want God's forgiveness. Elizabeth, it comes down to this. Jesus shed his blood on the cross. He died for you, even when you did not deserve it. And he rose from the grave and offers forgiveness and salvation for anyone who turns to him. But the Bible also says, we can't ask him to forgive us while refusing to forgive others.
I know, Miss Clara, but that's just so hard to do.
Yes, it is. Yes, it is.
Clara gaat verder. Er is geen ruimte voor jou en God in je hart. Het is hij of jij. Maak plaats voor hem. Als je wilt winnen, moet je je eerst overgeven. Dan zegt Elisabeth, maar Miss Clara, moet ik hem dan gewoon vergeven en over me heen laten lopen? Hierop antwoordt Clara, God is een goede advocaat. Vertrouw het aan hem toe. Daarna kun je je op de echte vijand richten.
There's not room for you and God on the throne of your heart. It's either him or it's you. You need to step down. Now, if you want victory, you're gonna have to first surrender.
But Miss Clara, do I just back off and choose to forgive and then just let him walk all over me?
God is a good defense attorney. Trust it to him. And then you can turn your focus to the real enemy.
The real enemy?
De echte vijand? Vraagt Elisabeth. Ja, zegt Clara. Die verborgen wil blijven. Die je wil afleiden en misleiden en je wil scheiden van de Heer en je man. Want zo werkt hij.
The one that wants to remain hidden.
The one that wants to distract you and deceive you and divide you from the Lord and your husband. You see, that's how it works.
De duivel komt stelen, doden en verwoesten. Hij steelt je vreugde. Hij doodt je geloof en hij wil je gezin verwoesten.
Satan comes to steal, kill and destroy. And he is stealing your joy. He is killing your faith and he's trying to destroy your family.
Als ik jou was, zou ik mijn hart weer tot God richten. En je moet vechten door te bidden. En je moet de echte vijand uit je huis trappen met Gods woord. Je moet gaan vechten.
If I were you, I would get my heart right with God. And you need to do your fighting in prayer. And you need to kick the real enemy out of your home with the word of God. It's time for you to fight, Elizabeth. It's time for you to fight for your marriage. It's time for you to fight the real enemy. It's time for you to take off the gloves and do it.
En Elisabeth wil gaan bidden, wil gaan vechten voor haar man, dochter en haar gezin. In stilte, in het geheim. Ze maakt thuis haar eigen oorlogskamer, haar eigen war room. Een kamer waar ze kan bidden, waar ze haar gebeden op de muur kan hangen. God, bidt Elisabeth. God, ik heb u nodig. Ik heb niet veel gebeden. Ik heb u niet goed gevolgd. Maar ik heb u nu nodig. Ik ben zo boos geweest op Tony en ik ben nog steeds heel boos. Maar ik wil hem niet kwijt. Heer, vergeef me. Vergeef me. Neem het over. Neem het over.
God. God, I need you. I know I haven't prayed like I should. I know that I haven't followed you like I should. But I need you right now. Lord, I've been so angry at Tony. And I am still so angry at him. But I don't want to lose my marriage. Lord, forgive me. Forgive me. I'm not his judge, you are.
Bid Elisabeth in haar oorlogskamer. Op een avond ziet Danielle de kast van haar moeder. Die is helemaal leeg. En ze ziet ook de gebeden op de muur. Wanneer ze haar moeder hierover aanspreekt, vertelt ze: ik had dit veel eerder moeten doen, mijn liefste Danielle. Ik leer bidden en vechten en vertrouwen. Door je kast leeg te maken? Vraagt Danielle. Nee. Ja, maar nee. Wel, ik moest hem leeghalen. Maar daarom niet. Het is om te vechten, door te bidden.
Danielle?
What happened to your closet?
I'm doing something I should have done a long time ago. I'm learning how to pray. And fight. And trust.
By cleaning out your closet?
No. Well, yes, but no. I mean, it needed to be cleaned out. But that's not why I did it. I did it to fight in prayer.
Elisabeth probeert haar dochter uit te leggen dat ze wil bidden. Enkele dagen later ziet ze, verstopt in de kast van haar dochter, een papier tegen de muur geplakt. Een papier met intenties. Lieve God, help mijn ouders. Help me met touw springen. Verkoop Clara's huis aan goede mensen. Leer me Jezus lief hebben. Leer me anderen helpen. Elisabeth heeft tranen in haar ogen. Ook haar dochter begint te bidden. En dit allemaal uit haarzelf, zonder dat Elisabeth het gevraagd heeft. Op een dag komt Tony vroeg thuis. Hij voelt zich precies wat slecht. Elisabeth blijft vriendelijk en liefdevol, ook wanneer ze hoort dat hij juist is ontslagen. Een tijdje later gaat Tony toevallig naar de kas van zijn vrouw. Daar ontdekt hij dat al haar kleren weg zijn. En hij ziet er ook de gebeden tegen de muur hangen. Gebeden die vooral over hem gaan. Tony is onder de indruk. Hij weet niet goed wat denken, wat voelen, wat doen. Wanneer hij gaat rondkijken in de kamer van zijn dochter Danielle, ziet hij ook haar gebeden. En hij verschiet. Hij valt op zijn knieën en begint te wenen.
Jesus. I'm not a good man. I'm selfish. I'm prideful. And I'm hurting this family. But this is not who I wanted to be. I don't like the man I've become.
Jezus, ik ben geen goed mens. Ik ben egoïstisch. Ik ben trots. En ik schaad dit gezin. Maar zo wilde ik niet zijn. Ik hou niet van de man die ik geworden ben. Maar hoe zet ik dit recht? Wat moet ik doen? Vergeef me alsjeblieft. Vergeef me, Jezus, bidt Tony.
But I don't know how to fix it. I don't know what to do. Forgive me, please. Forgive me, Jesus.
Diezelfde dag gaat Tony voor de eerste keer naar de training van zijn dochter. In de auto, op de terugweg, vertelt hij aan zijn dochter dat hij onder de indruk is van wat ze allemaal kan. Aangezien Tony zijn werk heeft verloren, moet hij ook zijn auto teruggeven aan het bedrijf waar hij voor werkte. Ze zitten nu in een moeilijke periode. Niet alleen wat hun huwelijk betreft, maar ook financieel. Ze moeten waarschijnlijk dan ook verhuizen. Maar Tony wil even met zijn vrouw praten. Waarom doe je zo tegen me? Toen ik mijn baan verloor, dacht ik dat je woest zou zijn. Dus ik wou me verdedigen. Maar ik kan het niet. Ik haat het om dit te zeggen, maar dat ontslag is verdiend. Ik misleidde hen en ik misleidde jou. Ik had je bijna bedrogen. Ik dacht erover. Ik deed bijna. Maar dat weet je. En toch ben je hier nog. En toen zag ik je kast en hoe je voor me bidt. Waarom doe je dat als ik zo ben geworden?
Hierop antwoordt Elisabeth, terwijl de tranen over haar wangen rollen.
Because I'm not done with us. I will fight for our marriage. But I've learned that my contentment can't come from you. Tony, I love you. But I am his before I'm yours. And because I love Jesus, I'm staying right here.
Ik geef het nog niet op. Ik vecht voor ons huwelijk. Mijn geluk mag niet van jou komen. Ik hou van je, maar ik ben van hem voor jou. En omdat ik van Jezus hou, blijf ik hier. Het gaat ondertussen veel beter tussen Tony en Elisabeth, maar ook tussen Tony en zijn dochter Danielle. Ze spenderen veel tijd samen. Een tijdje later vertelt Tony aan Elisabeth dat de reden dat hij ontslagen is, is omdat hij medicijnendoosjes, monsters, heeft achtergehouden. En hij heeft deze zelf bijgehouden om ze op de zwarte markt te verkopen. Enkele dagen later gaat Tony naar zijn oude werkgever. Hij brengt de monsters die hij heeft achtergehouden terug. Hij komt bij twee verantwoordelijken van het bedrijf. Twee mensen die hij goed kende en die hem regelmatig feliciteerden voor zijn uitstekend werk. Een van hen zegt:
You weren't just padding your numbers, you were stealing samples and selling them, is that right? Let me get this straight. We give you a high salary with awards and benefits and trips. And you decide to thank us by taking even more for yourself? Do you realize we could have you prosecuted for this,
Tom?
Je knoeide niet alleen met cijfers, maar stal monsters en verkocht ze. Voor de duidelijkheid, je kreeg een hoog salaris plus allerlei voordelen en jij bedankt ons door te stelen? We kunnen je vervolgen. Wanneer hij van de tweede verantwoordelijke de vraag krijgt waarom hij dit nu pas brengt, antwoordt Tony dat hij moest bekennen en om vergeving vragen. En hij geeft antwoord op de vele vragen van de verantwoordelijken. Door de monsters door te verkopen, verdiende hij bijna $20,000. Een van de twee bazen, Tom, is heel kritisch. Maar de andere, Coleman, toont meer medeleven. Zoiets doe je niet als je al ontslagen bent, zegt hij. Klopt, zegt Tony, maar ik heb het goed gemaakt met mijn gezin en met God en nu met jullie nog. Ik accepteer elk besluit. Hierop vraagt Coleman, ook een arrestatie? Wat de gevolgen ook zijn, antwoordt Tony. Coleman vraagt 2 dagen om na te denken voordat hij een besluit zou moeten nemen. Voordat hij besluit om naar de politie te stappen en Tony aan te geven.
Thank you.
Het is avond. Plots staat er iemand aan de deur van Tony en Elisabeth. Het is Coleman, een verantwoordelijke van het bedrijf waar Tony werkte. Hij komt vertellen dat hij onder de indruk is dat Tony de waarheid kwam vertellen en de verantwoordelijkheid voor zijn fouten heeft opgenomen. De man zegt ook dat hij gelooft dat Tony oprecht spijt heeft. Tony krijgt zijn werk niet terug, maar hij zal hem ook niet laten vervolgen. Dat zorgt ervoor dat Tony niet naar de gevangenis zal moeten. Maar hij wil ook dat Tony een verklaring tekent en de $20.000 die hij gewonnen heeft door de medicijnen te verkopen, terugbetaalt. Elisabeth en Tony zijn zeer blij en dankbaar. Ze zien dit als een zegen van God over hen. Ze bidden regelmatig samen, gaan zondag naar de kerk en onderhouden hun gebedsleven, samen maar ook apart. Een tijd later kan Elisabeth het huis van Clara verkopen. Elisabeth en Tony gaan ook samen naar het optreden van hun dochter Danielle, die in de touwspringclub zit. Het is een kampioenschap. En ook Tony doet mee aan deze kampioenschap. Ze mogen als laatste optreden en ze maken grote indruk. De scores zijn bekend. Op de derde plaats de Super Skippers. Op de tweede plaats nek aan nek de Comets. De touwspringkampioenen van dit jaar zijn de Speed Angels. Tony, Danielle en hun groepje, de Comets, eindigen als tweede. Het gezin straalt.
Judges' scores are in, and in third place this year. Let's hear it for the Super Skippers! And in second place, it was so close. Let's hear it for the Comets! Double Dutch citywide champions for this year. Let's hear it for the Speed Angels!
Een tijdje later vindt Tony een nieuwe baan. Dicht bij thuis, maar wel veel minder betaald dan zijn vorig werk. Wanneer hij dit voorstelt aan Elisabeth, antwoordt zij: luister, liever een man die Jezus volgt dan een huis vol met spullen.
I had an interview today. And I got offered the job on the spot.
To do what?
To be the new director at the community center. Liz, we know this place so well, you know? I'm telling you, I can do this job.
Gosh, you would be closer to home.
It's only half the pay, but if we're wise, I know we can make it.
Listen to me. I would rather have a man chasing Jesus than a house full of stuff.
Thank you.
Laat mensen opstaan die van u houden, u zoeken en u vertrouwen. Laat ze opstaan, Heer. Geef ons een generatie gelovigen die zich niet schamen voor het evangelie. Geef ons een leger gelovigen, Heer, die een hekel hebben aan lauw en bovenal naar uw woord leven. Laat ze opstaan, Heer.
Raise up more that will call upon your name. Raise up those that love you and seek you and trust you. Raise them up, Lord, raise them up. Lord, we need a generation of believers who are not ashamed of the gospel. We need an army of believers, Lord, that hate to be lukewarm and will stand on your word above all else. Raise them up, Lord, raise them up. I pray for unity among those that love you. I pray that you open their eyes so that they can see your truth, Lord. I pray for your hand of protection and guidance.
Ik bid voor eenheid onder hen die u lief hebben. Ik bid dat u hun ogen opent, opdat zij uw waarheid zien. Ik bid voor uw bescherming en begeleiding. Laat een generatie opstaan die licht in deze wereld brengt, die onder druk niet zwichten, die niet terugdeinzen als anderen vluchten. Laat ze opstaan, Heer, en verkondigen dat de naam Jezus Christus redding brengt. Laat strijders opstaan die op hun knieën vechten, die u met heel hun hart zullen aanbidden. Heer, roep ons op voor de strijd, opdat we u kunnen uitroepen tot koning der koningen en heer der heren. Ik bid hiervoor met heel mijn hart. Laat ze opstaan, Heer.
Raise up a generation, Lord, that will take light into this world. That will not compromise when under pressure. That will not cower, Lord, when others fall away. Raise them up, Lord, that they will proclaim that there is salvation in the name of Jesus Christ. Raise up warriors, Lord, who will fight on their knees, who will worship you with their whole hearts, Lord. Lord, call us to battle, that we may proclaim you King of Kings and Lord of Lords. I pray these things with all my heart. Raise them up, Lord, raise them up.
En zo, beste luisteraars van Radio Maria, dit was het filmprogramma van Radio Maria Katowice met de film War Room, een Amerikaanse christelijke dramafilm uitgekomen in 2015. Voor meer informatie kan u een kijkje nemen op onze website www.radiomaria.be en bij de pagina van het programma Katowice kan u nog veel informatie terugvinden. Indien u zelf vragen heeft of opmerkingen of voorstellen voor andere films die we samen kunnen bespreken op deze radio, dan mag u altijd een mailtje sturen naar film@radiomaria.be. Tot de volgende keer.